En dan gaan we onmiddellijk over naar de vergadering van de gemeenteraad van 6 juli 2020. Waar dan het eerste punt op de agenda ook de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 8 juni 2020 is. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die zo goedkeuren? Dank u. Dan het volgende punt op de agenda is de bekrachtiging van de politieverordening in het kader van de maatregelen die hier in de gemeente zijn genomen in het kader van de COVID-19-regelingen. Dat is de organisatie van de huidige gemeenteraad fysiek, maar ook in een besloten zitting zonder dat er publiek bij aanwezig kan zijn. Iedereen hoopt stilletjes dat dat de laatste keer zal zijn dat we op die manier moeten vergaderen. En we zullen hopelijk in september daar weer een stap verder zijn, zodat we toch minstens in beperkte mate terug publiek zullen kunnen toelaten. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat dan zo goedkeuren, unaniem? Dank u. Dan het volgende punt is de bekrachtiging van een besluit dat ik genomen heb aangaande het voltrekken van huwelijken in de gemeentelijke feestzaal. Iedereen dat de actualiteit wat gevolgd heeft, heeft gezien dat we dus stilletjes aan meer mensen mochten toelaten tijdens de huwelijksplechtigheid zelf. Die maatregel botst een beetje op de fysieke mogelijkheden die dat onze gemeentelijke trouwzaal had. En dan hebben we, omdat er meer en meer vragen kwamen van koppels die dat toch hun huwelijk, minstens het burgerlijk huwelijk, wensen te laten doorgaan, om dat toch te kunnen organiseren in een iets ruimere ruimte, zodat er een bredere kring van familie kon aanwezig zijn, hebben we dan geopteerd om de gemeentelijke feestzaal met al zijn beperkingen mee op te nemen en als mogelijkheid aan te bieden aan de mensen die daar wensen te huwen. En daar is een aantal keren tot op heden gebruik van gemaakt om zo'n grotere kring de huwelijksplechtigheid te kunnen laten bijwonen. Ik weet niet of dat daar nog vragen over zijn. Het gaat over een bekrachtiging, omdat de toewijzing van de zaal waar de huwelijk kan worden voltrokken, dat is bij gemeenteraadsbeslissing vastgelegd, is altijd de vorige trouwzaal geweest. En dat is nu de vraag om ook die optie open te laten voor de gemeentelijke feestzaal. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat als dusdanig goedkeuren? Dank u. Het vierde punt op de agenda is de kennisname van de rapportering organisatiebeheersing. Hetzelfde punt als daarnet op de OCMW-raad. Zelfde argumentatie, zelfde insteek vanuit het bestuur. Dat is om te zorgen dat we wat dat dit punt betreft, denk ik, vooral als werkinstrument naar voren moeten schuiven voor de nieuwe algemeen directeur, die dat hopelijk in oktober kan starten, is ook een kennisname van, zijn er hier nog vragen of opmerkingen bij die kennisname? Dank u. Het vijfde punt is de goedkeuring van het aangepast schoolreglement voor de gemeenteschool Klimop. We zullen zien dat daar een aantal wijzigingen zijn gebeurd, een actualisatie tegenover het laatste schoolreglement dat goedgekeurd is in 2019. Die aanpassingen zijn aangeduid geworden in het document in fluo, als ik me niet vergis, in de bijlage. En daar is een goedkeuring geweest door de schoolraad zonder opmerkingen met betrekking tot dat aangepast reglement. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kan dat zo goedgekeurd worden? Dank u. Punt 6 is de wijziging van de politiecodex, waar dat wij in de gemeenteraad in 2010 een politiereglement hebben goedgekeurd dat dan de toen zogenoemde en nog steeds zogenoemde politiecodex is geworden, waar dat er dan sedertien heel wat wijzigingen zijn geweest aan de wetgeving rond de gemeentelijke administratieve sancties en waar dat een actualisatie zeker nu nodig was. Ook die wijzigingen, en die zijn voornamelijk om aan een aantal zomerfenomenen te kunnen tegemoet te komen in onder andere parken in de politiezone Nederland, waar dat er toch wel de vorige jaren een aantal overlastfenomenen zijn geweest, om daar toch al op korte termijn op te kunnen reageren, is er vanuit de politiezone gevraagd en aangedrongen om de aanpassing van de politiecodex in de huidige vorm toch al goed te keuren. Daar zijn ook een aantal wijzigingen in aangebracht in functie van evenementenbeheer en zo verder, omdat daar de regels ook wel een heel pak achteruit hinkten op wat dat de praktijk vroeg. Daar is een hele reeks wijzigingen doorgevoerd geworden. Bedoeling is wel, en dat kan ik u al meegeven, dat wat de wijziging van de politiecodex betreft, dat dat 1 niet meer zo lang zal kunnen of mogen duren dat daar nog wijzigingen in aangebracht worden. Maar dat ook met wat er nu momenteel op tafel ligt, naar de aanpassingen en de mogelijkheden of de meer autonomie die dat aan de gemeentes gegeven wordt in de gastreglementering en de gemeentelijke administratieve sancties en het werkterrein dat we daar gaan krijgen, dat we daar ook binnen Nederland, denk ik, apart en meer binnen Nederland zelf richting aan moeten gaan geven, omdat we nu binnen het gasverhaal in een heel groot werkdomein zitten met Geel en alle rondomliggende gemeenten bij. Wat dat op zich wel gefunctioneerd heeft, maar wat dat je nu voelt, dat als je als regio korter op de bal wilt gaan spelen of je wilt echt veranderingen gaan aanbrengen aan dat werkdomein, dat het echt wel belangrijk wordt dat je daar korter kunt opzitten en dat je dat binnen een kleinere groep kunt gaan organiseren. Dus dat ligt op tafel binnen Nederland om ook daar wat stappen vooruit te nemen en dat meer op Nederland maat te gaan organiseren en ook daar te zien wat dat we daar aan bijkomend personeel eventueel nodig hebben om dat op een heel nuttige, maar vooral ook efficiënte manier te kunnen gaan toepassen. Want heel de gastreglementering, hoe dat we dat ook draaien of keren, het Openbaar Ministerie schuift er hoe langer hoe meer richting de gemeentes. En er komt minder en minder vervolgingsbeleid vanuit het parket voor dat soort zaken. En de gemeentes hebben daar eigenlijk geen antwoord op, omdat er te weinig mensen zijn die dat effectief doeltreffend kunnen toepassen en opvolgen. Dus daar zit een lacune die dan nu meer en meer leidt tot een onveiligheidsgevoel of tot het gevoel dat sommige zaken straffeloos kunnen blijven gebeuren in onze samenleving. En daar moeten we, denk ik, een antwoord op maat op kunnen geven. En dat gaan we proberen te vinden binnen het Nederland gebeuren. Wat dat deze wijziging aan de politiecodex betreft, daar is ook een volledig overzicht gegeven wat er binnen Herenthout verandert, wat er binnen de politiezone Nederland aan de politiecodex verandert. Daar was de boodschap om te zorgen dat we toch voor de zomervakantie konden landen om, zoals gezegd, aan die fenomenen tegemoet te kunnen komen die dat de vorige periode toch wel wat tot wat extra overlast hebben geleid, maar wel met de boodschap dat wij de aanpassing van de politiecodex in de toekomst op een andere, snellere en efficiëntere manier willen gaan organiseren, zodat daar sneller en korter op een vlottere manier aanpassingen aan kunnen gebeuren. Dat gezegd zijnde ligt de vraag voor of dat daar nog vragen of opmerkingen bij waren bij de huidige tekst van de politiecodex, waar dat er een verplicht advies moest gevraagd worden bij de jeugdraad. Hebben we ook proberen te doen onder de huidige COVID-maatregelen met een aangepaste manier van werken. Ook dat advies ligt voor en ook een voorstel tot wijziging van de politiecodex ligt voor. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat dan zo goedkeuren in een huidige vorm? Dank u. Dan zijn we eigenlijk al toegekomen aan het laatste punt van de openbare zitting. En dan zou ik eigenlijk misschien nu de varia willen behandelen. En dat we dan zo dadelijk de besloten zitting, maar er is niet veel verschil, want ook deze vergadering is zonder publiek, misschien de varia-punt al even overlopen. Maar is ik had begrepen dat jij een aantal variapunten had?
Letterlijk een paar, dus 2. Eentje dat mobiliteit en financiën raakt. Jullie hebben misschien al vernomen dat Vlaanderen een toolbox heeft gelanceerd terug. Een toolbox duurzame mobiliteit. Wat betekent dat? Er zit een subsidie aan vastgekoppeld. Die dus gekoppeld is in feite aan post-corona maatregelen. Het terug openstellen van openbaar domein, het meer aantrekkelijk maken van het openbaar domein voor fietsers en voetgangers. En we kunnen daar een subsidie rapen van 7000 euro. Dat is het maximumbedrag. Wat kan eronder vallen? Dat zijn alle maatregelen die we onder andere getroffen hebben voor het woonerf, heel die signalisatie. Wat er ook zou kunnen ondervallen, dat is eventueel de belandingen in de Gelderstraat, waar dat momenteel een schriftelijk advies overloopt bij de mobiliteitsraad. En zelfs de tractorsluis, de kosten die we zouden doen voor die proefopstelling, kunnen er ook onder vallen. De werken die in aanmerking kunnen komen, zouden wel voor 1 september moeten uitgevoerd worden. En de facturen moeten we dan binnenleveren bij dus mobiliteit en openbaar werken voor eind oktober. Zodat jullie weten dat we daar een subsidieaanvraag gaan lanceren. Dan tweede puntje, Dat heeft te maken met een update van de ANPR en de trajectcontroles. Vorige gemeenteraad heb ik gezegd, als alles goed gaat, hebben wij voor het einde van het jaar dus 4 ANPR-palen staan en 4 trajectcontroles invoegen. Nu is er eentje dat al naar volgend jaar zal verplaatst worden. Dat is niet onze eigen keuze. Daar hangen we af van Heist Odenberg. Dat gaat namelijk over de Wiekenvorse Steenweg. En Heist gaat dit jaar niet meer klaar geraken met het traject ervoor. Dus daar gaan we nog even geduld moeten hebben. Dus dat zal dan in de loop van het voorjaar waarschijnlijk van 2021 geïnstalleerd worden. Voilà, warm en variapuntjes.
Oké, dank u wel. Maurice Machtelt gaat ook nog kort een toelichting over de zomerscholen, denk ik.
Ja, dus we hebben dit jaar voor de eerste keer, hadden we dus via Nederland de zomerscholen geprobeerd van die in te richten. We hebben daar ook aan deelgenomen, of ook geprobeerd van dat in te richten. Wij dachten, we gaan voor 2 zomerklassen, of 2 zomerscholen, dat wil zeggen 2 keer 14, maximum 2 keer 14 leerlingen. En wat blijkt dus dat inderdaad onze zomerschool voor 2 klassen volledig gevuld is. Dus dat is echt een enorm succes geweest. We zijn dus gewoon te raden gegaan bij de verschillende directies, eigenlijk gevraagd aan de zorgleerkrachten om een lijstje te maken van leerlingen die het nodig achten, of van waar dat de leerkrachten het nodig van achten van die leerlingen in de zomerklasje te laten lesvolgen. En dus de ouders die daar dan voor gecontacteerd zijn, die zijn allemaal telefonisch gecontacteerd. Die zijn dan allemaal eigenlijk op de kar gesprongen om die kinderen dan inderdaad toch wel in te schrijven. Dus dat is eigenlijk een enorm succes. En we hopen nu dat onze zomerschool wordt ingericht van 13 juli tot 27 juli. En we hopen natuurlijk dat die leerlingen die ingeschreven zijn, dat die natuurlijk ook zoveel mogelijk aanwezig gaan zijn. Het is de bedoeling dat ze voor de middag les krijgen en dat ze namiddag een soort van sportspelaanbieding gaan krijgen. Dus we hopen, en ook in de andere Nederland gemeente was dat een enorm succes. Want Ole had zelf geen zomerklasse ingericht. Die hebben dan nog gevraagd of dat Herentout of Vorselaar of enige gemeente nog een enkele plaatsen had. En enkel Vorselaar heeft op dit moment, dacht ik, nog een paar plaatsjes, maar dan voor augustus. Maar ze vermoeden dat ook die plaatsen zullen ingevuld zijn, vooraleer dat eigenlijk de zomerschool daar in augustus van start zal gaan. Dat was mijn toelichting over de zomerschool.
Goed. Ik heb nog kort te melden, denk ik, dat ondertussen de aanbesteding voor de rioleringswerken in de wijk Dekbunders effectief lopende is en dat die enveloppen normaal medio juli zullen kunnen geopend worden. Verder zijn ook de ontherdingswerken op de Citizerneels in een laatste fase aangekomen en daar is men denk ik letterlijk het laatste aan het zeven en zal de volgende stap zijn het breken van de inerte materialen die dat er momenteel zijn uitgezeefd. Dat is eigenlijk in hoofdorde wat ik momenteel te melden heb van de lopende projecten. Ik weet niet dat er nog andere vragen in de varia zijn. Ja, Herman?
Ik had nog wel een vraag in verband met tractorsluis. Er is begin deze legislatuur was het Eureka dat de opstelling van Grobbendonk wegging. En nu gaan we zelf een tractorsluis zetten. We gaan advies vragen over welk type het moet zijn. Maar ik denk dat het misschien wel eens wijs is om van de mobiliteitsraad advies te vragen of er een tractorsluis een goede oplossing is, ja dan nee. Want nu is de beslissing al genomen. Alleen het soort proefopstelling kan nog gekozen worden. Maar er is nooit aan een adviesraad gevraagd. Is dat een goed idee? Is dat geen goed idee?
Je geeft het zelf aan, Herman. Het is een proefopstelling, hè, waar we advies over vragen. En ik denk als bestuur dat we toch met een proefopstelling kunnen werken en dan evalueren om te zien dat het inderdaad wel een goed idee is of niet. Of er geen neveneffecten zijn die we hebben verkeerd ingeschat of zo. Dus het gaat wel degelijk over een proefopstelling. Dus ik denk dat er niks mis mee is.
Nee, maar ik herinner mij dat er nog proefopstellingen zijn in Herentout. En die zijn er dan gekomen. En dat wordt dan toch wel in de media gecommuniceerd. Op advies van de mobiliteitsraad hebben we een proefopstelling hier, een proefopstelling daar. En nu komt er een proefopstelling en er wordt een advies gevraagd aan de raad van iets dat eigenlijk al beslist is. Dat stellen we dan, we kopen een auto. Je mocht nog kiezen wat een groen of een blauwe is, maar je mocht niet kiezen van een auto kopen of niet. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Nee, Herman,
en vooral het veranderen in visie er rond, daar stel ik mijn vragen voor.
Nee, het veranderen in visie, want je hebt die opmerking nog eens gemaakt. Hè, dus ik weet en ik herinner mij dat er dus vorige legislatuur heel lang gesproken is van kijk, we zijn aan het proberen om die blokkade die dat er momenteel is, om die op te heffen. En die blokkade was toen heel duidelijk, daar konden alleen auto's door. Hè. En dat was de argumentatie van, dat is eigenlijk het omgekeerde van wat we daar willen, want dat zijn landbouwwegen die daar bestemd zijn voor landbouwvoertuigen en voor niks anders. En nu kunnen daar net alle andere voertuigen door, namelijk voertuigen die dat die weg willen gebruiken om van en naar het centrum te gaan, maar het verkeer waar dat die weg voor bestemd is, namelijk het landbouwverkeer, kan daar niet door. Dat is eigenlijk altijd het probleem geweest, of ik moest mij vergissen, dat aangehaald is om juist die blokkade daar weg te halen, zeggende van, die weg moet terug kunnen dienen voor wat het hem dient, dat zijn de landbouwvoertuigen. Wat het er nu voor ligt, is om daar bij het woord te voeren en te zeggen van, kijk, als we dat sluipverkeer, en daar kadert uiteraard dat tractorsluis in, als we dat sluipverkeer daar weg willen halen, dan lijkt ons dat sowieso het meest toetreffende antwoord, want er zijn geen andere antwoorden op sluipverkeer, want plaatselijk verkeer en alles wat je wilt, daar is het antwoord van de politiezone, en ik denk dat dat ook meermaals binnen de mobiliteitsraad al aangehaald is, dat plaatselijk verkeer controle heel naar sanctionering toe quasi onmogelijk, en geen enkele rem en geen enkel effect op langere termijn. De vraag daar, en ik geef nu maar het voorbeeld van een uitbater daarvan, een zaak daar, die dat ook tijdens de laatste gesprekken rond de coronamaatregelen nogmaals eens aangedrukt heeft, van kijk, dat is daar op zich niet leefbaar, je moet daar het aantal voertuigen maar eens komen tellen, van en op de momenten dat die fabrieken open en dicht gaan, of als die bedrijven starten met werken of sluiten. Het is denk ik een illusie om te denken dat dat verkeer daar nog heel veel bestemmingsverkeer is, dat is puur verkeer van en naar het industrieterrein. En als dat de kwestie is, of als dat de vraag is van willen we dat nog of willen we dat niet, ja, dan denk ik dat dat heel duidelijk aansluit bij de categorisering van die wegen die dat er al lang opgeplakt is en waar dat niet nu, maar destijds al, jaren geleden in het mobiliteitsplan gezegd is, dat is een weg die dat dient voor landbouwverkeer en lokaal verkeer. En dat is de enige manier, denk ik, waarop dat je dat daar doeltreffend kunt halen. Als dat een andere suggestie is, in plaats van een tractorsluis, kunnen die natuurlijk altijd gemaakt worden. Hè?
Ik zou er ook nog aan willen toevoegen dat de visie erop ten opzichte van vorige legislatuur toch niet gewijzigd is. Vorige legislatuur hebben we ook gezegd, voor landbouwvoertuig moet het dus toegankelijk blijven. En toen speelden de buren van Grobbendonk eventueel met het idee van een tractorsluis, samen met Herentals. Alleen is het zover niet gekomen. Wij waren er wel mee akkoord in het scheepcollege, dat weet u ook nog, Herman. Als er een tractorsluis zou gekomen zijn,
hetgeen dat we hier aan doen,
in de Klein-Gentstraat, waar dat die vernauwing was, dan waren wij akkoord.
Hetgeen dat we hier nu aan het doen zijn, is eigenlijk stof van de mobiliteitsraad. Dat wil ik gewoon zeggen. Ik wil mij niet voor of tegen aanspreken zelfs, maar dat is wel stof van de mobiliteitsraad. Vind ik.
Als dat nu een definitieve oplossing zou zijn, dan zou ik u gelijk geven. Nu voor een proefopstelling niet.
Ja, wat is er aan die proefopstelling nog te beslissen?
Ja, die proefopstelling, ja. Het gaat...
Maar als het 10 meter vooruit of 10 meter achteruit staan, dat is alles eigenlijk.
Ja, en de modaliteit, hoe dat ze er moet uitzien, hoe hoog dat ze moet zijn, welke randvoorwaarden dat er moeten zijn. Dat zijn toch allemaal vragen die gesteld zijn?
Ja. Maar de basisvraag zouden we ook moeten stellen, vind ik, in een adviesraad. De basisvraag.
Ik denk dat de volgende vraag zal zijn, na de proefopstelling, de evaluatie. Is het iets wat we behouden of niet? Maar dan moeten we toch eerst de proef doen, om te weten wat het effect kan zijn.
Ja, maar dat zeg ik juist. Uw andere proefopstellingen maar is, daar heb je altijd advies gehad van de mobiliteitsraad voordat je de proefopstelling goedkeurde. En nu is er een proefopstelling en de modaliteiten die mogen nog mee beslist worden, maar of dat er een proefopstelling nodig is of niet, of dat het misschien ineens een definitieve opstelling zou moeten zijn volgens de raad? Daar wordt niet over gesproken.
We zullen zien wat de adviezen zeggen, hè? Op de schriftelijke adviezen.
Ja, als er iemand op moest reageren, want ik stel dat alternatief voor, kan toch meegenomen worden wat dat mij betreft. Maar ik zie, of hebben jullie daar een alternatief voor, Herman? Is er al over, buiten los van tijd dat je de principiële...
Ik heb juist gezegd dat ik daar zelfs buiten de mobiliteitsraad niet per se een standpunt over wil nemen. Ik zou het logischer vinden dat we daar eens horen wat daar... zoal gedacht wordt over die dingen. Dat is het enige dat je eigenlijk wil aankaart.
Ja, als je daar... Allee. als je daar nu zegt van die en die pistes zijn niet onderzocht, maar ik denk, ik heb het daar straks ook gezegd, hè, de politie is heel duidelijk over de sanctionering van plaatselijk verkeer en een verbodsbord voor ander verkeer. Niet controleerbaar, doeltreffendheid niet heel. Een tractorsluis is dan puur naar functioneel verkeer, maar als er nog alternatieven zijn, mogen ze mij zeggen, maar ik ken ze niet.
Ja, ik geef het op.
Ja, Herman, maar ik ga...
Dat is een gesprek dat je eigenlijk in de mobiliteitsraad moet doen. Dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen.
Ja, Herman, en dat is nu eenmaal in deze situatie. En dat is ook de reden waarom dat we vorige keer op de gemeenteraad gevraagd hebben om schriftelijk te mogen gaan, omdat we nu tijdelijk in bepaalde omstandigheden toch naar de mobiliteitsraad willen gaan. Als daar morgen een andere vraag voor ligt, of als er morgen terug meer mogelijkheid is om samen te komen, dan is dat... Ik ga het nu omdraaien, hè. Dat is juist hetzelfde zoals al die andere proefopstellingen. En dat is ook iets dat hier gecapteerd wordt binnen het gemeentehuis. Die zijn wel voorgelegd op de mobiliteitsraad. Die zijn door de mobiliteitsraad positief geadviseerd. Dan is het heel jammer dat er dan net gemeenteraadsleden zijn die dat in die mobiliteitsraad zitten, die dan niet naar die vergadering komen, die dat daar dan commentaar op leveren. Dat is de omgekeerde kant van het verhaal, hè.
Ja, dat heeft helemaal niks met de zaak te maken.
Jawel, dat heeft er wel mee te maken als je hier morgen zegt van kijk, Die alternatieven zouden wij ook graag willen aftoetsen aan de mobiliteitsraad. Willen wij die gerust daar ook voorleggen? Maar je kunt niet elke keer gaan zeggen, je moet A en B voorleggen, maar je moet eerst ook nog eens gaan zien of dat we het alfabetisch gaan rangschikken of dat we het met cijfers gaan doen. Dus je kunt elke vraag nog eens gaan ontdubbelen en gaan zeggen, stel die eerst nog eens. Ja. Je hebt geen alternatief of je stelt geen alternatief voor, maar je zegt dan, dat moet dan maar aan de mobiliteitsraad voorgelegd worden. Dat is eigenlijk je standpunt.
Ja, maar dat doet het toch met een ander punt ook. Je doet dat toch met elk punt. Je zegt, oké, we gaan een tonnagebeperking voor het centrum. Dat zijn we van plan gevraagd aan de mobiliteitsraad. En dat is de juiste weg van, hoe zien jullie dat? Tot waar moet dat gaan? Dan zijn we in een gesprek daar. En dan worden er daar knopen doorgehakt, alvorens dat je zegt van, we gaan dat wel of niet doen.
Trouwens, over de lopende proefopstellingen in het centrum. Dat is toch ook de vraag die door de mobiliteitsraad is gevraagd, hè, over de proefopstelling.
Ah, wel ja.
Waar er een akkoord mee was.
Ah, wel ja. Waarom doet die praktijk dan nu niet zelf? Dat was gewoon mijn vraag.
Omdat dus in feite er ook geen alternatief is. Hè. We hebben een visie vanuit het bestuur erover ontwikkeld dat we dat verkeersluw willen maken. U mag nu alle opties opgeven, hè, hoe dat we dat kunnen doen. En het toch ophouden voor landbouwverkeer. Wat is dan de optie die we nog hebben? Je kunt het ook afsluiten, je kunt ook met de knip werken. Maar dan kan er niemand meer door. Dat is ook de bedoeling niet.
Ja.
Dus, ik hoor graag andere opties. Hè. Misschien gaan we ze lezen in adviezen. Misschien wel.
Voilà.
We zien. Dan nemen we dat mee.
Nog variapunten? Ja, Herman.
Welke wijzigingen zijn er nog gepland met betrekking tot het woonerf? Want er is hier en daar wel wat animo rond.
Dus de contouren van het woonerf die liggen vast. Het enige dat dan nu recent nog gewijzigd is, is dat aan de Koestraat, als je vanuit de Molenstraat komt, dat daar de borden voor het kruispunt met de Koestraat stonden, die zijn er nu net achter gezet, omdat dat zowel dan de afscheiding vormt voor dat terras daar staat en ook makkelijker laat indraaien, omdat dat de richting is waar dat je inrijdt. Dan hebben wij, is er nog een overleg geweest met uitbater van de Kroon, die dat destijds gevraagd had van kijk, zoveel meter op de openbare weg. Dat was dan bij de eerste opstelling, hebben wij daar direct aangegeven van kijk, zo gaan we dat niet doen, want dat is niet veilig. Dan zijn er daar nog wat gesprekken geweest. Dan is nu de vraag geweest, recent, om dat terras niet meer op te stellen. En dat is een vraag die dat van een uitbater zelf uitgegaan is, niet meer op te stellen van maandag tot en met donderdag. En ook niet op te stellen zaterdag en zondag tijdens de dag, maar alleen nadat er de sluitingsuren van de winkels dicht zijn, want dat is de afweging die we bij dat woonerf constant moeten maken. Hè. Je kunt morgen zeggen, we sluiten alles af, dat is het veiligste voor iedereen. Maar dan liggen alle handelszaken stil. En dan is daar nu de consensus zo wat uitgekomen, dat dus wat dat de Kroon betreft, dat die geen terras op de rijbaan zal zetten tijdens de weekdagen. En dat vrijdag pas na 8:00 zou kunnen, dus als al het doorgaand verkeer in principe gepasseerd is. En zaterdag ook vanaf 8:00 s'avonds pas. als alle handelszaken dicht zijn en zondag later namiddag, omdat er dan geen handelszaken meer open zijn. Dat is een beetje de situatie, maar daar blijft wel, dat terras wordt niet groter, hè, want anders krijg je die discussie. Dit is puur een beslissing die daar wederzijds gemotiveerd is vanuit veiligheid en daar zal ook doorgaand verkeer mogelijk blijven wat het de lijn betreft. Ja, dus het andere verkeer moet dan ofwel de rondweg volgen of als ze door het centrum gaan rondrijden. Hè. Het andere verkeer, dus het lijnverkeer, kan in de twee richtingen langs dat terras passeren zonder dat het terras groter wordt. Dat is de situatie. Het woonerf zelf, zoals dat aangegeven staat, wordt ook nog eens extra geaccentueerd, want die borden zijn vandaag toegekomen met er nog eens extra onder te zetten dat 20 km per uur is. Dat is de situatie.
Is er bij de Kroon bijvoorbeeld ook gesproken over misschien het gedeelte trottoir langs hier te gebruiken in plaats van echt
daar? Dat is een doorrit voor appartementen. Dat is de doorgang voor de appartementen.
Die langs
dat...
deze kant, hè?
Wat lief?
Langs deze kant bedoel ik.
Dat stuk mag gebruikt worden. Stuk voor het CM-gedeelte mag daar gebruikt worden. Dat zal ook tijdens de niet-dagen dat het terras niet staat op de weg mogen gebruikt worden. Maar dat is op zich kleiner en kan ook niet veel groter gezet worden als dat het daar is. En dat was toen bij de eerste vergadering al gevraagd voor een stuk recht over het terras, één voor de bediening en voor het aan elkaar gesloten te kunnen houden. Ja. Maar dat wordt dus gebruikt op de dagen dat de rest niet zal afgesloten zijn.
En de andere locaties waar het nu vrij smal is, zijn daar nog... Ik denk bijvoorbeeld, ik denk dat je aan de Schoterstraat, zou ik zeggen dat de fietsers op de stoep mogen. Want als je daar met de fiets en met een auto samen door moet, dat is echt veel te smal.
De Schoterstraat aan het stuk aan dat terras van de Barbaren.
Ja, dat is ook een schoolomgeving, dus ik zou daar precies een aangeving zetten dat de fietsers... Even op trottoir mogen.
Ja, die daar uit de Schoterstraat uitkomen.
Want dat is echt wel smal.
Ja, dat lijkt me logisch.
Dat iets zouden we wel kunnen checken. Ja, dat is misschien geen slecht idee.
En ik denk hier om de Mocador, daar is ook een probleem. Iemand die van hier komt en erin draait, die moet eigenlijk voorrang van rechts geven. Maar op het moment dat die aan het indraaien is... Die andere moet juist die hindernis voorbij op de plaats waar het ervoor en waar is. Dus dat is ook een hele moeilijke. Ik weet ook niet direct een pasklare oplossing ervoor.
Ja, dat is nogal een paar keer gesignaleerd, maar je kunt dat moeilijk extra gaan signaleren, want het blijft die voorrangsregeling. En je staat daar op een situatie waar dat je...
Daar zit al in het woonerf eigenlijk. Je zit daar al in het woonerf van de taperie eigenlijk.
Ja, maar je zit er met het probleem dat je met twee voorrang moet geven. Hè? Want je bent dan als je stevig moet voorrang geven omdat een... De versmalling voorbij moet en die van hier komt met voorrang naar rechts.
Wat dat nu wel is, en dat is misschien het voordeel van dat woonerf en die opstelling die dat nu is, dat je voelt dat mensen bewuster omgaan met naar het centrum te komen en dan door te rijden, dat het echt wel op een andere manier gebruikt wordt. En merken we ook dat er veel meer verkeer echt al wel de uitdaging maakt nu aan de Gelderstraat, die dat vroeger gewoon zo kwamen en dan Nijlense Steenweg opdraaiden. Maar het is daar een conflict, maar het leidt niet tot de meest onveilige situaties op dit ogenblik. Want het is daar soms wel wat schuiven, maar dan wachten ze en dan laten ze door. Maar
het is ook de bedoeling dat je maar 20 km per uur...
Ja, maar het is daar wel een onoverzichtelijk punt.
Is dat
dan
ook niet een beetje tegenstrijdig?
Wat lief?
Is dat een beetje tegenstrijdig dat je in de Gelderstraat suggestiestroken gaat maken, terwijl dat een omleidingsweg is, voor het verkeer?
Waarom tegenstrijdig?
Trouwens, voor de Gelderstraat, dat is een van die vragen die schriftelijk is gesteld aan de mobiliteitsraad. Er ligt een voorstel voor fietssuggestiestroken en een delen aslijn, om daar het parkeren, dus 100 meter voor de punt van het Vredesplein, tegen te gaan. Dus we zijn ons daarvan bewust. Die vraag ligt voor bij de mobiliteitsraad. En zullen we zien wat er als advies uitkomt. Want dat is het enige deel van die rondweg waar dat we mee gemengd verkeer zitten natuurlijk, hè, waar dat fietsers op de rijbaan zijn. Dat is het enige stuk. Dus daar zijn we ons van bewust dat we dat daar best eens onder de loep nemen en proberen veiliger te maken. Of toch te visualiseren beter, dat er zich daar ook fietsers op de rijbaan kunnen bevinden. Dat is de bedoeling.
Nog vragen of opmerkingen in Varia, Fred?
Ja, ik heb de melding gekregen dat het wandelpadje van de Doornboompad naar de Kloosterstraat, dat er een al verwaarloosd bij ligt. Dat zou dat eens willen laten bekijken eigenlijk voor de...
Dus achter dan... die garages?
Ja, het is zogezegd dat daar...
Ja.
Nee, daar al niet. Ja. Allee, naast de garage eigenlijk. Ja. Maar ik zeg in hoeverre dat dat niet privé is, hè, maar dan...
Zullen we laten nakijken?
Ik denk dat dan een kerkenpad is, zoals ze
ja,
zeggen.
Ja. Ja. Ja, want misschien ook de aangelanden dan er eens van op de hoogte brengen, want die zullen ook mee moeten snoeien waarschijnlijk. Hè, de...
We hebben een nieuw onkruidbestrijdingsmachine dat sinds vorige week in werking is. Daar verwachten we heel veel van, dus we zullen dat al eens laten doorgaan. Ja,
maar in het kader daarvan misschien al die wandelpadjes eens laten bekijken, want die worden tegenwoordig nog wel gebruikt eigenlijk.
Oké, het is genoteerd. Nog iemand varen? Ja, ja, Anne?
Ja, de vraag is, waarom was er geen kermis in Herenthout?
Omwille van COVID-19.
Maar het is toch toegelaten vanaf 1 juli?
Dat is vanaf 1 juli toegelaten, ja. En?
Dan hadden wij dat ook kunnen meepikken.
Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van praktische beperktheden die dat er zijn, de combinatie met onder andere het woonerf dat opgestart is en de conflicten die dat daarmee ontstaan, het aantal personeelsleden dat moeten ingezet worden om de kermis in de beperkte opstelling te laten doorgaan en de afweging binnen Nederland op basis van 2 noodplanningscoördinatoren die dat heel duidelijk aangegeven hebben, de eerste week van juli geen grote evenementen te laten doorgaan, omdat dan vanaf 1 juli ook maar pas de evenementenscan ter beschikking was en omdat er daar niet verwacht werd dat er binnen de week een standpunt zou kunnen ingenomen worden. En een andere beslissing nemen is een beslissing op basis van goed geluk en daar hebben we echt geopteerd van dat niet te doen. Dat is de reden.
En we moeten altijd Nederland volgen daarin, of welk?
Nee, de noodplanningscoördinatoren die volgen wij wel meestal. Dat zijn de mensen die ons advies geven over het al dan niet inrichten van evenementen op een veilige manier. En die hebben gezegd, wij kunnen op dit ogenblik voor geen enkel evenement van een bepaalde omvang, voordat een evenementenmatrix actief is en kan gecontroleerd worden en ingevoerd worden, de veiligheid garanderen. Dat is de overweging.
Maar in Lille bijvoorbeeld kon het wel.
Ja, en heb jij al eens gehoord hoe dat in Lille verlopen was?
Ja, ik heb het gehoord.
En?
Er waren er mensen die heel aangenaam verrast waren dat het zo goed verlopen was.
En hoe beperkt was daar de opkomst en de mogelijkheid aan?
Zij vonden dat er vrij veel volk was.
Ja. Alles?
De mensen die ik gesproken heb, die vonden dat er vrij veel volk was, ja.
Een stad gelijk Turnhout, ik weet niet dat je het nieuws vandaag gehoord hebt. Hè? Een stad gelijk Turnhout, waar de kermiskramers volop in protest gaan momenteel, omdat ze daar overwegen van het op een afgesloten plein te laten doorgaan. Maar waar dat de maatregelen die dat er per attractie opgelegd zijn en het aantal maximaal bezoekers niet economisch rendabel zou zijn. Dat is de situatie die dat daar speelt en die dat daar ook tegengesteld wordt. En dat zijn allemaal afwegingen die daar meespelen.
Maar ik denk dat ons woonerf juist het toeliet om een kermis te organiseren.
En wil ik het terrassen allemaal terug laten afbreken?
Nee, waarom? Je kunt de kermis ook anders opstellen, hè?
Op, ja. Ze geven ze een voorbeeld. Welke kermiskramen wel en welke niet bijvoorbeeld?
Ja, dat moet bekeken worden natuurlijk.
Wanneer zou dat moeten bekeken worden? Ja. Op 2 dagen en dan met die kermiskramers dat gaan bekijken en zeggen die wel en die niet. En dan hopen dat die allemaal akkoord gaan. En dan ook nog zorgen dat je gemeentepersoneel hebt die dat een toegang tot de kermis afmeten, die dat tellen hoeveel mensen dat er zijn en wat je in- en uitgangen afsluit.
Dat klopt. Dat is extra werk. Denk ik die extra werk heeft moeten regelen.
De reden waarom dat er niet gekomen is, denk ik dat een heel valabele reden is en ook een heel aannemelijke reden is. Denkt je dat het zelf realistisch is om dat te organiseren op een veilige manier op 2 dagen tijd?
Maar ik had dan wel gehoopt dat er een plan klaar lag om dat te organiseren.
Sinds wanneer mogen de kermissen aan?
Sinds 1 juli.
En welk plan moest daarvoor klaar liggen?
Om dat te mogen organiseren.
En welk plan dan?
Een mogelijk draaiboek. Ik bedoel, er zijn toch meer kermissen op komst, dus dat was toch geweten.
Anne, nu haal je het voorbeeld aan van Lille. He, er zijn nu in de rondomliggende regio misschien een 10-tal kermissen die dan normaal rond deze periode doorgegaan hebben. De enige gemeente waar dat doorgaat is Lille. Al die andere gemeentes, zelfs steden als Turnhout en zo verder, die zeggen allemaal, we kunnen dat nu niet garanderen en we doen
maar
dat
Turnhout
niet.
Maar Turnhout is nog niet helemaal...
Dat is voor in augustus. Dat is voor in augustus. En die zeggen zelfs, wij kunnen nu nog niet zeggen of dat we het kunnen georganiseerd krijgen.
Maar ik denk dat we Turnhout ook niet kunnen vergelijken met Herenthout.
Nee, je kunt Turnhout niet vergelijken met Herenthout. En het is eigenlijk, sorry dat ik het zeg, een beetje platvloers opportunisme door nu te gaan vragen of te gaan zeggen of dat als een gemiste kans te zien dat hier geen kermis is doorgegaan. Ik denk, als je in Herenthout ziet wat dat hier gebeurd is, hè, met een beperkt aantal mensen, met een bestuur dat op alle mogelijke manieren op alles ingespeeld heeft en dan hier komen zeggen, ik vind dat hier dat personeel, dat hier dag en nacht gewerkt heeft, met een beperkte bezetting alles gedaan heeft, dat die ook nog eens een kermisplan hadden moeten klaarzetten, ik vind dat serieus overdreven. Maar ik zal de boodschap doorgeven dat uw opmerking was dat zij ook nog een kermisplan hadden moeten klaarleggen.
Het kermisplan werd toch door de... door Nederland opgemaakt.
Wel lief?
Het kermisplan.
Nederland geeft, geeft adviezen over evenementen van een bepaalde omvang.
Ja.
Wij maken een kermisplan.
Wij als gemeente moeten een kermisplan hebben. Want Nederland gaat niet voor Herenthout een kermisplan maken, gaat niet voor Olen een kermisplan maken, niet voor Vorslaar, niet voor Herenthout, nergens niet. Maar ik zal de boodschap doorgeven dat jij vindt dat dat had moeten klaarliggen, dat kermisplan, en dat ze dat... jammer genoeg niet gedaan hebben. Ik zal het doorgeven. Dus dat is uw standpunt aan. Herenthout heeft gefaald, want er lag geen kermisplan klaar.
Ik heb gewoon gevraagd waarom er geen kermis was.
En ik heb u dat gezegd en jij vond dat had moeten klaarliggen.
Daar mocht toch over gedacht worden, hè?
Dus ik hoop constant dat over gedacht aan. Ja. Mag ik eens vragen, de braderij, wat vind je daarvan? Dat is nu maar een vraag, hè. Vind je dat die moet doorgaan?
Dat zullen we moeten zien, of dat veilig kan.
Als dat op dezelfde manier kan als de kermis bijvoorbeeld.
Dan zitten we toch met een heel ander gegeven, kermis ten opzichte van braderij.
Maar wat is uw standpunt? Moet dat kunnen doorgaan?
Maar dat is toch geen standpunt dat nu moet ingenomen worden?
Waarom niet?
In een gesprek. Dat is iets wat moet voorbereid worden en dat moet bekeken worden en afgewogen worden. Als er draaiboeken in scholen moeten gemaakt worden, waar dan leerkrachten ook dag en nacht werken en die op een maand tijd 3 verschillende draaiboeken moeten maken, omdat elke 14 dagen de regels moeten veranderen, dan moeten de scholen toch ook alle hens aan dek zetten om afwegingen te maken, kan het wel of kan het niet. Dus dat is eigenlijk
Kathleen,
gewoon de enige vraag.
Ik kan daar nu één antwoord op geven. Het verschil met de scholen en het personeel dat hier zat, is dat de scholen dat er een heel aantal taken ook weggevallen zijn en dat die daar andere dingen voor in de plaats hebben moeten doen. Hier zijn er taken bovenop gekomen, bijkomend organiseren, en ik zeg u dan...
En wat valt er in de scholen weg van taken?
Daar zijn toch de eerste weken, denk ik, heel wat lesuren weggevallen en heel wat uren vrijgekomen die dat op een ander... En die zullen wel ingevuld
en,
geweest zijn.
Dus u zegt dan eigenlijk dat de leerkrachten minder hard hebben moeten werken omdat er lessen weggevallen
dat
zijn.
Jij,
omdat
dat
de
heb
kinderen,
ik niet gezegd.
Want dan zal ik dat ook doorgeven. Hè?
Wat lief?
Ja, dat die meer tijd hadden omdat er lessen weggevallen zijn. Hoor
nee,
ik u dat
de
dan
leerkrachten,
zeggen?
De leerkrachten hebben de eerste weken geen les moeten geven en hebben in plaats van die lesgeven andere taken opgenomen. Dat zeg ik. En hier zijn,
en die zijn
de
minder,
gewone...
Die zijn minder zwaar dan het lesgeven,
nee,
hoor ik u dan zeggen.
Ik zeg hier... nu ga ik het nog eens zeggen. Als je gewoon continu permanent had moeten lesgeven, hè, en daarbovenop dat draaiboek gemaakt, hè, dan is dat en-en.
Hier ja, is er, het... is continu, er zijn leerkrachten die wel continu de opvang hebben moeten doen en die hebben moeten garanderen
nee,
dat
je moet
er...
het mij niet uitleggen. Ik heb het hier ook gevolgd. En
ja,
hier was
waarom
een beurtrol,
ik het vraag?
Hier was een beurtrol van 3 leerkrachten per keer voor die opvang te doen. Dus dat is niet dat heel de school die opvang tegelijkertijd aan het doen was. Hè.
Ah,
dat is toch
ik wil
de realiteit.
Het maar even goed verstaan dan, dat je dat dan niet zegt.
Ja. Dat is, nee, maar die 3 dat aan het doen zijn en al die anderen die dat dan niet aan het doen zijn, die kunnen inderdaad met die alternatieve taken bezig zijn. Hier, en dat is geen dat ik u zeg, zijn alle taken binnen het gemeentehuis op normale manier blijven doorlopen en zijn er bijkomende taken en maatregelen genomen die dat niks met de normale werking te maken hebben, maar die dat bovenop de normale werking kwamen. En dat is het verschil. Dat is hetgeen dat ik zeg.
Dat klopt, je zegt dat er bovenop komt, maar ik denk niet dat we dat alleen mogen trekken naar het gemeentepersoneel. Ik denk dat er heel veel personeel en van ik weet niet welke organisaties heel veel extra hebben moeten werken.
Maar ik kom toch niet zeggen dat die ondertussen plannen moeten maken over van alles en nog wat. Dat is hetgeen dat jij hier vandaag komt zeggen. Dat je dat jammer vindt dat dat kermisplan niet klaar ligt. En daar ga je het over.
Ik eens een vraag stellen. Wat vind jij van de braderij, Stijn? Wat vind jij zelf van de braderij? Want...
Dat dat niet evident zal zijn om die te organiseren en dat daar een groep zal nodig zijn van 40 vrijwilligers voor de in- en een uitgang van de braderij mee te kunnen bewaken en te kunnen tellen hoeveel mensen dat daar binnenkomen en buiten gaan. Want dat is bijvoorbeeld een van de voorwaarden. Want als Anders straks zegt, ik vind dat dat hier perfect had kunnen georganiseerd worden, de kermis, dan moet je eens proberen al voor te stellen hoe dat je daar de in- en een uitgang van de kermis en alle mogelijke attracties tegelijkertijd gaat monitoren en vooral wie dat je daar gaat opzetten om dat te gaan doen. Die gesprekken zijn nu, want we weten sinds kort dat het kan doorgaan, die gesprekken zijn vorige week met de middenstandsvereniging opgenomen. Daar zijn vorige week 3 vergaderingen mee geweest. Die mensen hebben nu een plan ingediend met een duidelijke opstelling van waar en hoe dat er kramen zullen zijn. Dat gaat op dezelfde manier aan naar Nederland, naar de noodplanningscoördinatoren. En die krijgen daar de tijd om dat te evalueren en om te zeggen of dat kan doorgaan of niet. En dan gaan we dat bekijken. En dan zal de volgende vraag zijn dat er een aantal vrijwilligers vanuit de middenstand moeten aangeleverd worden om de toegang daarvan te controleren en te zien. En als dat op een veilige manier kan, zijn we de eerste om dat mee te laten doorgaan. Dat is mijn standpunt.
Dat is ook een plan. Dat is een plan.
Wel, eigenlijk was dat is toch perfect. Eigenlijk was dezelfde vraag rond de kermis. Dat was eigenlijk dezelfde vraag.
Dat is niet waar. Dat is een heel...
Ah wel, maar we weten al dat de braderij gaat komen. En er zijn al 3 vergaderingen gebeurd en er zijn al denkpistes overwogen. Dus we wisten ook dat de kermis ging komen en dat was puur de enige vraag.
Kathleen, het enige verschil is dat we nu weten dat een braderij principieel mag...
Wanneer kunnen we daar op voorhand al over gaan nadenken?
Kathleen, een braderij mag nu al en gaat binnen 2 maanden door of binnen 1,5 maand door de kermis. Wanneer is die beslissing gekomen dat die mochten doorgaan? Hè? Kunnen daar nu op antwoorden? Wanneer is die beslissing gekomen dat die kermissen mochten doorgaan?
Normaal gezien was het 1 augustus.
Ah, wel ja. Dat is ons altijd meegedeeld. De kermissen zijn tot en met 1 augustus. Dat is tot 3 dagen voordat de beslissing gekomen is dat ze onder bepaalde voorwaarden wel mochten doorgaan.
Eind juni is dat gekomen.
En dat is eind juni binnengekomen voor een week later. En tot 2 dagen daarvoor was hier de boodschap, en dat mogen we weten, want als je dan toch spreekt over plannen, is er hier altijd gezegd, rond de braderij is er ook een kermisopstelling. Hè? En dat is de kermisopstelling waar wij in Herentout, binnen Nederland dan, als eerste rekening mee moeten gaan houden. Maar als je dan hier komt zeggen, ja, dat is dan veranderd nationaal, maar er ligt geen plan klaar in Herentout, vind ik serieus verder over.
Trouwens, over de braderij, het is ook, of het zou doorgaan of niet, dat is altijd onder voorbehoud. Hè? Dat weten jullie ook. Hè? Wat gaat de situatie zijn binnen 2 maanden? Dat weet niemand. Hè? Dus... Alles zal altijd onder voorbehoud zijn. Alles. Daar moeten we mee leren.
Het is op basis daarvan ook dat de wielerwedstrijden ook niet zijn doorgegaan met de kermis. Hè, omdat de kermis normaal ook niet ging door.
Absoluut. Zijn er nog variapunten?
Ik had nog een vraag voor de speelpleinwerking, om te vragen hoe dat dan nu verloopt met die bubbels en dat je daar al feedback van hebt of zo.
Ik ben naar de toeval vrijdag...
Mag dat ze de hele micro op?
Ik ben naar donderdagavond al gepasseerd. Dus om te kijken hoe dat het was. En ik vernam toen dat alles vrij vlot verliep, omdat het eigenlijk ook heel goed voorbereid was, dat effectief ervoor gezorgd werd dat er dranghekken geplaatst waren, zodat die groepen niet bij elkaar konden komen, dus dat er ook 2 lokalen per groep elke keer voorzien zijn, dat ook de toiletten zelfs gesplitst zijn per bubbel, en dat dat op dit moment eigenlijk vrij vlot verloopt. Dus dat is het verhaal dat ik er nu van heb. Dus dat ze inderdaad zeggen, het zijn altijd bubbels van, normaal mogen ze bubbels van 50 hebben, maar ze hebben de bubbels bewust kleiner gehouden om dat toch beter controleerbaar te doen. Dus, want er waren, dacht ik, Vrijdag of donderdag een groep van 34 en die hebben ze zelfs gesplitst in twee groepen van 17 om dat beter controleerbaar te houden, dat die kinderen toch een klein beetje meer gescheiden zouden zijn. Omdat ze ook inderdaad veel monitors hadden. Ja. En die hebben ze ook speciaal gevraagd. En ze hebben eigenlijk bewust op dit moment geen monitors geweigerd. Omdat ze zeiden, van we gaan er meer nodig hebben om af en toe die toiletten eens gaan te checken. Om na te kijken of dat die wasbakken in orde zijn, om al die dingen. Dus er zijn ondertussen ook wasbakken gemaakt. Dat is ook per bubbel dat die wasbakken er staan, dat die gebruikt worden per bubbel. Dus ook om dat proberen gescheiden te houden. Het materiaal dat eigenlijk moet ontsmet worden, dat is ook elke keer per bubbel dat dat goed in de oog gehouden wordt. Er is ook meer materiaal aangekocht dit jaar, omwille van het feit dat er bijvoorbeeld, ik spreek maar van schaartjes of het een of ander, dat die per bubbel kunnen gebruikt worden en dat die niet elke keer
dat
als
die niet
iemand
ontsmet
gebruikt
worden.
Heeft.
Ja. En hoe verloopt het als het slecht weer is? Want als het slecht weer is, kunnen ze normaal de sporthal hebben. En hoe gebeurt dat dan nu met die bubbels?
Als slecht weer is, is de bedoeling dat die dus inderdaad in drie bubbels in de sporthal zitten. Dus dan zitten ze per vak, hebben ze een bubbel. Dus rood, groen en geel heeft dan een vak. En achteraan hebben we nog een extra vak. En blauw en oranje, die zitten
in het Lindenhofke.
Ja. Dus die blijven ook bij het slecht weer normaal in het Lindenhofke.
Want ik had vernomen dat de compartimentering van de sporthal, dat zijn dan drie grote vakken, dat die nog eens gehalveerd wordt. Dus dat eigenlijk de sporthal in 6 compartimenten verdeeld wordt.
Dat zal afhankelijk zijn van het aantal leerlingen, van het aantal kinderen die aanwezig zijn inderdaad. Dus is die bubbel groter, dan moeten die vakken nog eens gecompartimenteerd worden.
Want dat betekent wel, als het echt slecht weer is, dat je in een 6e van de sporthal met 25 kinderen zit.
Ja, maar ze hebben nooit 50, ze hebben nooit 50 kinderen per bubbel.
Nee, 25 maximum, 25 kinderen.
Je hebt één bubbel, ik zeg maar de geeltjes. Het maximum aantal is daar 50.
Ja, of 20 kinderen per bubbel.
Dus,
maar 6.
En dan is dat inderdaad een gegeven.
Dat is vrij pittig.
Dan zal daar geknutseld worden, dan zal daar een activiteit voorzien worden die inderdaad rustiger kan gebeuren, zodanig dat die oppervlakte wel voldoende gaat zijn.
En zijn er buiten het Lindenhofke andere uitwijkmogelijkheden gekeken?
De moeilijkheid is, als je echt effectief zegt van andere mogelijkheden, dan is het enkel wat ik nog denk, is het gok.
Of klimop.
Klimop wordt eigenlijk al voor een aantal dingen gebruikt. En dat was ook eigenlijk niet echt een optie, want daar zit ook de muziek aan. Zat ook de muziekacademie.
Ja, want in de grote vakantie staat die toch leeg. Je hebt dan de turnzaal, mij aansluitend als je buiten wilt spelen.
Kathleen, voor de turnzaal, om u een voorbeeld te geven, is er al gevraagd door een vereniging die daar repetities moeten kunnen laten doorgaan.
Sorry,
De turnzaal van het GOK, onder andere, de school, die is al gevraagd voor een vereniging die daar momenteel problemen heeft om haar repetities, toneelrepetities en zo verder te kunnen organiseren. En die gaan die gebruiken dus op dit ogenblik. En dat zal de uitdaging worden voor de komende maanden. Is er gewoon geen enkele alternatieve mogelijkheid om nog meer lokalen in te zetten? En zullen we hopelijk een versoepeling van de maatregelen krijgen? Want wij zitten gewoon, trouwens zoals heel veel gemeentes, aan de grens van onze capaciteiten naar lokale bezetting. Dus wij hebben ervoor geopteerd om, ondanks de maatregelen, toch zoveel mogelijk kinderen naar de speelpleinwerking te laten komen. En dat zal er inderdaad toe leiden, worst case scenario, dat het plan zo is dat zij in een 6e van de sporthal bepaalde activiteiten zullen laten doen, maar die zullen daar dan ook op afgestemd zijn. En dat is dan aan de monitoren om daar een zo goed mogelijke invulling aan te geven. Maar de alternatieven en de mogelijkheden, denk ik, dat die allemaal uitgeput zijn op dit ogenblik.
Ja, en het was ook het probleem dat je eigenlijk met materiaal zit, hè. Dus dan moet je eigenlijk al zeggen, we gaan continu ook die twee lokalen bijgebruiken. Mm-hmm. En daar waren de monitors eigenlijk ook niet echt erg happig op. Omdat je daar dan ook weer fonteinen moet voorzien, dat je daar dan ook weer al die toepassingen moet voorzien, ook die toiletten weer, waar dat ook extra moet
gepoetst
worden.
Daarom dachten wij gewoon ook, klimop heeft dat vanuit dat ze nog naar school gingen.
Bijvoorbeeld die fonteinen die ze staan hadden onder de school, die zijn ondertussen opgehaald. Dus er waren ook externe fonteinen die wij eigenlijk bijgevraagd hadden, maar die zijn ondertussen opgehaald. Die zijn dus van de school, van het schooldomein, omdat we die huurden, zijn die natuurlijk na eind juni verdwenen, omdat ze dan hier voor de speelpleinwerking zelf gemaakt hadden. Okay. En de monitoren waren ook zelf eigenlijk vragende partij om zoveel mogelijk op Kapelleke te blijven, zodat die ook elkaar nog zagen spelen en die dingen eigenlijk.
Oké, bedankt.
Goed nog, Faria, Heijerman.
De verslagen van Mat, zitten die niet meer bij de bijlagen van het college? Of heb ik je erover gezien?
Er zat er nu zeker een bij, heb ik gezien. Naar aanleiding van die organisatiebeheersing, daar zat het laatste Mat bij, denk ik.
Van vandaag? Of?
Ja, voor de gemeenteraad van vandaag. Hè. Daar zat onder andere het laatste verslag.
Ja, maar ik bedoel, voor de beslissingen die daar in het college rondgenomen worden.
Hè, de kennisnames van Mat, is daar nog recent in geweest? Dat is vorige week niet, of de week daarvoor is dat laatste verslag nog ter kennisname geweest, maar normaal gezien wel.
Nou, kunnen we dat misschien eens nakijken? Het kan zijn dat ik erover gezien heb.
Het laatste mat is volgens mij van half juni geweest. En dat is ook hetzelfde mat dat hier nu voor die organisatiebeheersing zit. Dat daar niet bij de bijlagen. Dan kan ik zien wanneer dat op het Schepencollege. Ah ja, 15 juni is het mat geweest. En daar is onder andere dat van die organisatie. Dus dat was een uittreksel uit de vergadering van 15 juni. Dus ik vermoed dat dat... Ja, dus dan is dat...
Dat is misschien interessant als dat op het college komt van dat mee in de bijlagen te zetten. Want dat
staat normaal op de bijlagen bij. Als we er kennis van nemen, zit het in de bijlagen. Hè?
Ja. Kunnen we dat eens nazien? Want ik wil het ook zien. Hè?
Ja. Maar als dat van zodra dat die afgewerkt zijn door de verslaggever, en dat is in dit geval Martin, wordt dat door haar geagendeerd op het college. Dus dat zal er dan, als het er niet op gestaan heeft, nu staat het er volgende week waarschijnlijk op.
Bijvoorbeeld dat van 14 mei, dat is op het Scheepcollege van 8 juni geweest. Dat is het laatste dat op het Scheepcollege is geweest, momenteel.
En dat van 15 juni zal dan nu komen?
Ja, zal volgende week misschien zijn.
En dan zijn er een aantal matvergaderingen niet doorgegaan of geannuleerd geweest omwille van de COVID-maatregelen daarvoor.
Ja, wat zit nu bij de bijlage bijvoorbeeld van 8 juni? Dat is misschien wel een document... Dat er toch wel interessant is dat het erbij zit. Dan moeten we dan niet elke keer op vragen. Hè? Er zitten 10 bijlagen bij, maar het verslag van Mat zit
dan erbij. Moet het er sowieso bij zitten, want wij... Allez.
Ja. Zit er niet bij, want ik heb het hier openstaan.
Nog Faria? Kunnen we de openbare zitting hier... Ja, Kathleen?
De openingsuren van, als ik het goed gelezen heb, die in het boekje staan, die zijn niet hetzelfde als op Facebook. Of heb ik dat fout gezien?
Welk boekje? Thijs, boekje?
Het boekje.
Ik weet het niet.
Ik heb het nu niet genoteerd welk dat juist niet klopt. Ik denk dat van de avond...
Maar dan mogen we altijd doorgeven. Stuur dat maar naar de waarnemend directeur en dan kijken ze dat direct na, wordt dat aangepast. Als daar een vergissing moest in staan, moet je dat altijd doorgeven.
Allee.
Ja, dat kan. Ja, Herman?
Daarbij aansluiten misschien, is op afspraak werken, is dat iets dat blijvend bedacht wordt? Of is dat iets dat voorlopig met de COVID zo zal zijn?
Dat is maar de eerste bevinding daarbij. Eén, dat dat voor sommige zaken zeker wel een vooruitgang is, dat er op afspraak gewerkt wordt voor het functioneren van bepaalde diensten. Maar op andere zaken heeft dat natuurlijk ook wel een beetje zijn beperking. En dan gaat het vooral over die avondopening, denk ik, waar er toch nog wel wat extra mogelijkheden moeten zijn voor mensen die daar ad hoc komen. Maar voor de rest denk ik dat dat toch zeker iets is dat meegenomen wordt, Stijn, in de verdere planningen.
Want die is dan al 7 uur gegaan, de avondopening? Of?
Ja, omdat daar... Ondanks de beperkingen toch nog wel een moment zou komen waar dat mensen gewoon zich kunnen aanbieden. En twee... In het dienstverleningsconcept, dat dan vorige keer op de gemeenteraad die toelichting is komen geven, ook daar worden die afspraken, en dus dat is die back-office waar dat er daarover gesproken is, en dan die front-office en alles wat er daartussen moet geregeld worden, dat gaat daar zeker een belangrijk onderdeel in zijn.
Zeg, een back-office, is dat dan voornamelijk in de namiddag? Want ik hoor dat er in de namiddag heel veel mensen niet bereikbaar zijn. Kan dat kloppen? Dat er telefoon niet aangenomen wordt, namiddags?
Wij zijn nu bezig met heel dat systeem is omgedraaid en daar, is een, daar zijn nu die onthaalbediendes die daar beginnen werken zijn en die gaan in principe altijd kunnen doorverbinden of minstens een boodschap doorgeven, maar dat zal in de komende weken wel moeten verder uitgerold worden, want dat is zeker in de eerste weken van, dat corona, van die coronamaatregelen is het inderdaad zo dat de mensen van thuis uitwerkten, dat er geen onthaalbediende was en dat alles centraal aankwam en dat er daar nog geen doorverwijsfunctie zat, maar daar is nu met die heropstart van het gemeentehuis juist op ingezet om die onthaalbediendes daar fel op in te zetten, zodat die juist kunnen doorverwijzen. Daar is dan die dame van het Huis van het Kind gekomen en er is vorige week eigenlijk nog iemand aangeworven in een tijdelijke tewerkstelling met de hoop dat die op lange termijn kwam, die daar vanuit Grobbendonk kwam en waar dat, alles vrij positief was en die dat eigenlijk onmiddellijk is kunnen ingeschakeld is geworden in de burgerlijke dienst en die dat ook mede onthaalfunctie opneemt. Dus dat is echt de bedoeling dat die mensen, als de dienst gesloten is of niet bereikbaar is, kunnen doorverwijzen of minstens de link geven. Dat is het opzet van het huidige verhaal.
Ja.
Nog vragen of opmerkingen in Varia? Dan sluit ik de openbare zitting bij deze af.